Een hele goede morgen. Fijn weer om u nu midden te zijn. Moet u de hartelijke groeten van Nel doen. We zijn net terug van een week in Ter Apel. En is een beetje afgedraaid. Maar ook omdat ik gelijk naar deze dienst een andere dienst heb in Al van de Rijn. Toen dacht ze, dat wordt me een beetje te veel. En natuurlijk ook vanuit Ter Apel woensdag weer hier naar heen geweest. Even op en neer. Dus ze gaat er bij haar toch wel in zitten. Moet je ook de groeten doen van Aard. Hij heeft het enorm naar zijn zin. Hij geniet. Ik heb gisteren nog even lekker met hem wezen fietsen. Tenminste, hij is een scootmobiel voorop. En ik erachteraan en een tong op mijn hielen. Maar dat viel wel mee hoor. Maar het was heerlijk. Hij geniet. Hij is daar nog een week. Dus dat is fijn. Ik wil met u deze morgen nadenken uit een gedeelte uit Colossensebrief, hoofdstuk 3. De verzen 1 tot en met 17. Colossense hoofdstuk 3. De verzen 1 tot en met 17. En ik doe dat in drie stukjes. En ik vond het wel bijzonder dat net ook in de gebeden werd gevraagd over, of gebeden voor discipelschap. Hoe belangrijk discipelschap is. Want iemand brengen tot de Heere en dat hij door genade tot geloof en bekering mag komen, dat is één. Maar dan komt de grote taak van de gemeente en van een ieder eigenlijk om te helpen te groeien in het geloof, discipelschap. Wat betekent dat nu een kind van God te zijn en wat vraagt dat van mij? Of is het dan allemaal goed, de stap is genomen, ik ben behouden en ik kijk wel verder. Maar Paulus in dit gedeelte wil ons juist een paar handreikingen geven, maar ook weer uitzicht geven op de Heere Jezus Christus. En we lezen de eerste vier verzen, dat is de voorwaarde en advies. Dan de verzen 5 tot 11, dat is de oude mens voor dood houden. En de laatste verzen 12 tot en met 17, ja, die worden zo prachtig. Dus de oproep om je te bekleden met Christus. En Paulus begint zo. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, Paulus begint eigenlijk met een soort ja, openheid, als u met Christus opgewekt bent. Andere vertaling zegt, indien u met Christus opgewekt bent. Dus hij gaat er niet automatisch vanuit dat deze gemeente, waar iedereen dan ook aanwezig is, met Christus is opgewekt. Maar hij gaat er vanuit dat als dat werkelijk zo is, en dat is een vraag. Piet zei al met dit lied, als u geen zekerheid van geloof hebt, laat dan deze dag niet aan u voorbij gaan. En als u niet weet of u met Christus bent opgewekt, dan zeg ik, laat dan ook deze dag niet voorbij gaan. Zorg ervoor dat u inderdaad nu vandaag zeker weet, ik ben met Christus opgestaan in een nieuw leven. Als u nu met Christus opgewekt bent. En ik denk dat zou ook zichtbaar moeten zijn in het leven van een christen. Ondanks de moeite, ondanks de twijfel, ondanks de strijd, ondanks noem maar op waar wij als elk mens doorheen gaan, is er toch een soort opgewekt karakter vanwege de hoop die in ons is. En dat is zo bijzonder dat Paulus hier juist mee begint. En dan komt hij met, als dat zo is. Nou, u kunt dat voor uzelf beantwoorden. Jij kunt dat voor jezelf beantwoorden. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Met andere woorden, je hebt een hele andere manier van kijken op het leven. Het wordt niet meer vanuit wat de wereldgezindheid jou aanleert. Het is een kijk op de wereld die van boven komt. Zoek de dingen die boven zijn. Waarom die boven zijn? Waar Christus is. Waar degene is die voor jouw zonde gestorven is. Die is opgestaan. Die is heengevaren. En gezeten is aan de rechterhand van God. Zoals het hier in dat vers ook zegt. Hij zegt, daar moet je wezen voor de groei, voor je ja, voor je dagelijks leven als christen hier op aarde. En hij zegt niet alleen zoek de dingen die boven zijn, maar in vers 2 zegt hij ook bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Nou, we worden continu beïnvloed met wereldse gedachten over het huwelijk, over leven, over dood, over noem maar op. En dan moeten wij bedenken, maar hoe wordt dat van boven gezien? Hoe kijkt God naar deze dingen? En heeft God ons in zijn genade een boek gegeven, wat we de Bijbel noemen, waar we Gods gedachten daarover kunnen vinden. Maar als je dan niet zoekt, als je geen Bijbelstudie doet, hoe kun je dat dan weten? Dan ga je dingen vermengen en dan kom je niet tot een zuivere leer die de Bijbel ons onderwijst. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan komt u nog een keer met een reden. De eerste reden was omdat u met Christus opgewekt bent. En de tweede reden is, want u bent gestorven, je oude leven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat geeft al een veilig gevoel. Mijn nieuwe leven in de Heer Jezus is verborgen. Nou, voor ons kan je meer zeggen, geborgen, het is veilig, het is bij God. En dat is ook wat de Bijbel leert. Dat wij zijn wederom geboren tot een levende hoop die weggelegd is in de hemelen voor u en geborgen is in de handen van God. Er kan niemand meer aankomen. En dat is zo schitterend. En hij zegt, dat moet je vast voor ogen houden. Je bent met hem opgewekt en je bent in hem verborgen. Enigszins verborgen, want ongelovigen snappen er niks van. Maar voor ons is het niet verborgen, voor ons is het geborgen zijn in die hemel. En dan zegt hij, wanneer Christus geopenbaard zal worden. Met andere woorden, er komt een dag die ons leven is. Ja, dat kan ook toch niet anders dat hij ons leven is, want we zijn met hem gestorven en we zijn met hem opgewekt in dat nieuwe leven. Dus die is ons leven. Hij zegt, en dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is wat Paulus ook in de Romeinenbrief zegt, dat het lijden en het strijden en noem maar op van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En valt u niet op in deze vier versen dat er gesproken wordt over het verleden, als u met Christus opgewekt bent, dat is iets dat is gebeurd. Het heden, zoek dan de dingen die boven zijn. Met een geweldige toekomst, hij zal geopenbaard worden en wij met hem in heerlijkheid. Dus zowel het verleden, het heden, als de toekomst van uw leven ligt geborgen, ligt vast in Christus Jezus. Wat geeft dat een heerlijke zekerheid. En als dan de winden wil komen, de stormen komen, de tegenslagen komen, dan heb je houvast, dan heb je een anker in dat woord van God. En het liefst zouden we dan denken, nou, dat is mooi, dat is goed zo, laten we dit vasthouden en daar gaan we mee naar huis. Nee, Paulus zegt, dit geef ik als een opstap. Om te laten zien de rijke genade die God ons heeft geschonken door het geloof in de Heere Jezus Christus. Want dan gaat hij verder en dan gaat hij dit zeggen. Vers 5 tot en met 11. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Welke? Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u de nieuwe mens met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Dus vanuit die eerste vier verzen, waar Paulus die heerlijke genade in Christus schetst, dan zegt hij, en dit is nou het proces van ook van discipelschap. Is in praktijk zetten wie je bent geworden in Christus. Dit is niet een weg om geheiligd te worden. Dit is een weg omdat je weet dat je in Christus geheiligd bent en dat zichtbaar gaat maken in je leven. Want te zeggen ik ben een christen is makkelijker dan dagelijks te leven als een christen in een donkere wereld als deze. En dan zegt hij, dood dan uw leden. Maar Paulus, hoe dan? Wat bedoel je? Nou, hij bedoelt niet werkelijk dat je dat moet gaan doden. Want als het goed is, bent u al gestorven met Christus, wat de doop zo prachtig laat zien. Dus het is al dood. Wat Paulus hier bedoelt, houd het nu voor dood. Dit hoort niet meer bij mij. Ja, de duivel wil het graag weer omhoog brengen. Die wil die oude natuur willen doen bloeien in je leven. Die wil wereldse gelijkvormigheid in u opdoen wellen. Maar Paulus zegt, dat hou je voor dood. Hou dat voor dood. Dood dan de leden die op aarde zijn. En welke dan? Nou, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Nou, dat is nogal wat. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. Met andere woorden, ongehoorzamen doen dit en gehoorzamen, want Bijbels geloven is ook gehoorzaam zijn aan het woord van God. Die overkomt het niet. Er komt geen toren. Er komt geen oordeel over ons. Want wie dan in Christus Jezus is, wordt niet meer geoordeeld. Maar we worden wel beoordeeld. Hoe wij in het leven staan als kinderen van God. En hij begint met die zaken wat je eigenlijk niet zien kan. Want qua ontucht doe je in het geheim. Onreinheid doe je in het geheim. Hartstochten spelen van binnen af. Kwade begeerten spelen van binnen af. Hebzucht komt uit het hart vandaan. En dat noemt hij zelfs afgoderij. Dus zij zegt, hou van dood voor dood wat er in je hart naar boven komt. Maar dan gaat hij verder. Dan zegt hij ook in vers 8, maar nu leg ook dit alles af. En dan komt er een rijtje wat je zien kan. Dat kun je zien. Eerst kun je niet zien, dat leeft in het hart. Maar nu de dingen die je wel kan zien, en dat is namelijk toorn. Of ziet u niet als iemand boos wordt? Blijft dat gezicht dan net zo vriendelijk? Blijft die lichaamshouding dan net zo vriendelijk? Als je boos wordt, dan kun je alleen maar dat uiten. En dat uitje van, ja, maar jij. Het gewoon al, hoe de wijze waarop je je hand op heft, het is zichtbaar. Het zijn zichtbare dingen. Woede, slechtheid. En dan de dingen, het derde, wat je af moet leggen, is wat je kan horen. En wat zijn dat? Laster en schandelijke taal. Dus wat er in het hart leeft, wat er fysiek zichtbaar is en wat met de oren te horen is. Nou, dan heb je toch een heel pakketje waar we aan moeten werken om dat weg te krijgen. En waar ligt het allemaal vandaan? Het komt uit dat oude hart. Matteüs 15, vers 19, er staat, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Het komt uit dat oude hart vandaan en dat moet je voor dood houden. Dit hoort niet bij jou meer. Want je bent met Christus opgewekt en je bent met Christus gestorven en je leven is verborgen met hem bij God. Dat zou je al moeten motiveren om steeds weer opnieuw je leven onder de loep te nemen. Hoe zit het met mij? Want vaak zien we deze dingen al heel snel bij een ander. En hebben we het over de ander. En dan spreken we over de ander. Maar laten we de spiegel voor onszelf voorhouden. Moet ik ook zelf steeds weer doen. Ik kan het wel lezen en prachtig zien voor onderwijs, voor een prediking. Maar allereerst moet het een woord voor mijn eigen hart wezen. En hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn houding? Hoe is het met mijn woorden? En dan zegt hij ook in vers 9, en dan komt er een woordje bij. Lieg niet tegen elkaar. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Hier zie je dat het ook binnen de gemeenschap van gelovigen. Laten we open en eerlijk zijn. Geen leugen. Want dat is ook een taal die je kan horen. En later achterkomt dat het geen waarheid is. En waarom is dat nodig? Omdat je daarmee kunt laten zien, ik ben een kind van God. En hoor je vaak, ja maar, een excuus. En het lijkt wel of Paulus in vers 11 wil laten zien, er is geen excuus. Hij gebruikt 4 verschillende contrasten die in de wereld scheiding tussen mensen kan maken. De eerste is het contrast van nationaliteit. Hij zegt, daarbij is niet Griek of Jood van belang. Met andere woorden, als je een kind van God bent, dan is er geen excuus. Ja, maar ik kom van Nederland, of ik kom van Duitsland, of ik kom... Nationaliteit speelt geen rol. Je bent één in Christus. De tweede is religieuze achtergrond. Ben je besneden of onbesneden? Wat is uw religieuze achtergrond? Of had u geen religieuze achtergrond? Is geen excuus. Hij zegt, je bent nu in Christus, je bent een nieuwe schepping. Zelfs de cultuur, barbaar en skit. Nou, de barbaren, die werden gezien als ongeciviliseerd, grof en woest. En de skitten, dat was een volk, die was enorm georganiseerd en gestructureerd. Dus Paulus zegt, al kom je uit die cultuur of die cultuur, geen excuus, je bent wederom geboren, je bent een kind van God. En zelfs de sociale klasse, je bent een slaaf of een vrije, maakt niet uit. En wat zegt hij? Maar Christus is alles en in allen. En zo hoort het te zijn. In de maatschappij heb je sociale klasseverschillen, moet binnen de gemeente niet aanwezig zijn. In de maatschappij heb je allerlei niveaus. Dat moet in de gemeente niet zo zijn. Daar zijn we één in Christus Jezus. Nou, hier geeft hij dus al een enorme taak. En dan vraag je je af, maar hoe dan? Nou, allereerst door te beseffen wie je bent in Christus Jezus. Staan we daar nog wel eens bij stil? Of is het bij u gewoon geworden? Van, ja, nou ben ik nu eenmaal. Ik ben een christen en ik ga naar de kerk en ik lees de Bijbel. En dat is wie ik ben. Maar is er nog wel eens een bruisende blijdschap en dankbaarheid en aanbidding en ontzag te weten wie u was en wie u geworden bent door het geloof, door de genade in de Heere Jezus Christus? Als u die blijdschap, die vreugde, die dankbaarheid verliest, dan verlies je ook het verlangen om zo te leven zoals de Heere dat van ons vraagt. En dat is niet een leven om behouden te worden, want zoals ik al zei, je bent behouden door het geloof in Christus Jezus. Maar om tot eer en glorie voor Hem te leven. Dat je een welriekend offer bent voor God in je dagelijkse levenswandel. En dat is in je persoonlijke relatie, dat is binnen je huwelijk, binnen je gezin, in je werk, in je omgeving, op alle plaatsen van het leven. Maar hoe dan? Nou, dan kom je tot de erkenning dat je de Heer Jezus nodig hebt. Petrus zegt het zo mooi, hè? Als de Heer Jezus zegt in Johannes 6, van moet jij ook niet weggaan? Moeten jullie ook niet weggaan? Als aansluiting op die hele groep die wegging door de zware prediking, dat vonden ze te zwaar. En wat zegt Petrus dan? Tot wie zullen we gaan? Heeft u dat nog? Tot wie zou ik nou gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Heere Jezus, ik heb u nodig. Uit dat gedeelte blijkt dat de Heere Jezus ons niet nodig heeft. Want hij zegt tegen de 12, moeten jullie ook niet weggaan? Maar hij wil laten zien dat wij hem zo nodig hebben. En niet alleen voor de positie, maar te leven, te wandelen zoals hij dat van ons vraagt. En dan gaat Paulus nou in de laatste 5 versen, dan zegt hij, bekleed u dan. Bekleed u dan. Met andere woorden, dat oude heb je afgelegd. Je mocht in dat nieuwe leven opstaan. Maar laat dat nieuwe leven bekleed zijn met Christus. Bekleed zijn met hem. En dan zegt u dan, bekleed u dan, en moet u horen hoe die ons gelovigen beschrijft. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Dat is wat. Over wie heeft hij het hier? Nou, die mensen uit vers 1 die met Christus opgewekt zijn. Die mensen die met Christus gestorven zijn en hun leven in Christus verborgen is bij God. En die mensen die die hoop hebben dat wanneer Christus geopenbaard zal worden, dat ze ook in die heerlijkheid geopenbaard zullen worden. Hij zegt, u die uitverkorenen van God zijt, heilige en geliefde. De uitverkorene God bewijst of wijst op een bijzondere daad van Gods genade. Hij heeft ons in Christus uitverkoren tot die gemeente zoals we samenkomen. De gemeente van Christus. Niet de gemeente Rehoboth, maar de gemeente van Christus. In hem behoor je tot die uitverkoren groep. Het tweede noemt hij heilig. Nou, Hebreeën 10 vers 10 zegt dat wij door de wil van God en door het offer van de Heere Jezus eens en voor altijd geheiligd zijn. Dat is de positie in Christus Jezus. En dan staat er, hij noemt ons geliefde. Nou, juist Johannes doet dat helemaal. Die noemt ons elke keer geliefde. Maar het zijn ook drie namen of drie woorden die ook in relatie met de Heere Jezus wordt gebruikt. De Heere Jezus wordt in Lucas de uitverkorene Gods genoemd. Daarom kan het mogelijk zijn dat als je in Christus bent, dat je tot die uitverkorene behoort. Hij wordt in Johannes 6 vers 69 de heilige Gods genoemd. Zo zijn wij dan in Christus geheiligd. En hij wordt de geliefde van de Vader genoemd in Matteüs 3 vers 17. Zo zijn wij in Christus geliefd. Dat is zo bijzonder. Dat is niet buiten Christus om, dat is in hem. Uitverkoren, in hem geheiligd, in hem geliefd. En hij zegt, dat ben je. En hij zegt, bekleed u dan. Het eerste wat hij zegt is met de geaardheid van Christus. Het tweede waar hij naartoe gaat is de vrede van Christus. Het derde bekleedt u met het woord van Christus. En als laatste bekleedt u met de naam van Christus. Dat doordringt alle aspecten van het leven. Hij zegt in vers 12, bekleedt u dan, 12 en 13... als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, bekleed u met innige gevoelens van ontferming. Van vriendelijkheid, ontferming of bewogenheid. Vriendelijkheid of goedheid. Nederigheid, zachtmoedigheid of boosheid beheersen, staat er in een andere vertaling. Geduld. Verdraagzaamheid, vers 13, verdraag elkander. Vergevingsgezindheid. En als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Dus Paulus zegt hier, als je met hem opgewekt bent, bekleed je dan met de geaardheid van Christus. Wat hoor ik vaak zeggen, en wat heb ik dat vaak ook zelf gebruikt, toen ik nog niet zo lang tot geloof was gekomen, zo ben ik nu eenmaal. Als een excuus voor mijn gedrag, als een excuus voor mijn liegen, als een excuus voor mijn boosheid, als een excuus voor mijn... Zo ben ik nu eenmaal. Totdat meerdere keren mij erop werd gewezen, zo was je nu eenmaal. Maar je bent een nieuwe mens in Christus Jezus. Waar is de geaardheid van Christus in jou? Krijgt die de ruimte om te groeien, om te bloeien, om het over te nemen? En dan is het nogal een rijtje. Innerlijke ontferming. Zijn we werkelijk bewogen met elkaar? Door vriendelijkheid, dat zich uit in goedheid. Zijn we nederig of staan we liever op de eerste plaats? Zijn we zachtmoedig? Met andere woorden, we kunnen onze boosheid beheersen. De Bijbel zegt niet dat je niet boos mag worden, maar de Bijbel leert wel, wat doe je ermee met die boosheid? Doet aan geduld, zijn we geduldige mensen. Doet aan verdraagzaamheid. En is het niet apart dat hij hier juist gebruikt, verdraagt elkaar. Met andere woorden, je hebt vaak het idee dat u die ander moet verdragen. Oh, dan heb je hem weer. Of, oh, zij is er ook. Sommigen lachen, dus die kennen dat. Maar kan het niet zo zijn dat een ander datzelfde over u of over jou heeft? Dan staan we niet bij stil, hè? Die zal ook misschien, oh, daar heb je haar. Of daar heb je hem. Die heeft altijd wat te zeggen, of die heeft altijd... Verdraag elkaar. En hij trekt het door en vergeef de een de ander. Elkander vergeven. Belangrijke dingen die hier in de Bijbel staan. En verdraagzaamheid is een passieve houding. Er gebeurt wat en je... Passief. Vergevingsgezindheid is een actieve houding. Je wil de vrede bewaren en je wil het goed maken. En dan sluit hij dat af en doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En dat zie je ook bij de wapenrusting. Als die gordel niet aanwezig is, valt alles op de grond. Het zit allemaal aan elkaar vast. En hier ook de liefde van God, de liefde van Christus. Als die de boventoon mag voeren. En ik heb zo geleerd van Paulus, en ik hoop ook u, dat Paulus nooit zegt... Vanwege mijn liefde voor Christus doe ik dit, doe ik dat. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt mij. Paulus heeft ontdekt dat zijn liefde voor Christus niets vergeleken is bij de liefde van Christus voor hem. En dat drijft hem. Als je dat voor ogen houdt, die liefde van God voor je leven, dan wil je niet anders dan leven tot eer en glorie van zijn naam. Niet alleen op de zondagmorgen, niet alleen op de zondagavond, niet alleen op de Bijbelstudie, maar 7 dagen in de week, 24 uur. Heer, mijn leven behoort u toe. Bekleden met de gezindheid van Christus. Hoe dan? Begin er maar eenvoudig weg om te vragen. Begin maar erkennen op welke terreinen van het leven u dat zo nodig hebt. Misschien op boosheid, misschien op hebzucht, misschien op... Heren, dit hoort niet meer in mij thuis. Ik verlang zo naar uw gezindheid, zodat het zichtbaar mag worden in mijn leven. Tweede waar we mee ons moeten bekleden, vers 15... En laat de vrede van God, andere vertaling zegt, en laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Hier gaat het om die vrede van God die alle verstand te boven gaat in je hart hebben. En het Griekse woord voor vrede, die hier gebruikt wordt, brabeteu, betekent scheidsrechter. Het is heel apart dat Paulus het woord scheidsrechter hier gebruikt en wij vertalen dat met vrede. Met andere woorden, als de spanning oploopt, dan zou de vrede van Christus in uw hart op de fluit moeten blazen en u een gele kaart moeten geven of een rode kaart moeten geven van hier en niet verder. De vrede van Christus die moet overheersen. En is het niet de Heer Jezus die zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, onder alle omstandigheden. Vredestichter zijn, de rust en vrede onder elkaar bewaren. Dat is niet de afwezigheid van strijd, is niet de afwezigheid van problemen, is niet de aanwezigheid van moeite en nou noem maar op, maar het is de aanwezigheid van die vrede, te midden van dat. Ik vind het altijd van die wonderlijke mensen. Die blijven maar altijd even rustig. Dan denk ik, die hebben de vrede van Christus in hun hart. Die hebben geleerd onder alle omstandigheden die vrede als een scheidsrechter te laten heersen. En te zeggen, hier en niet verder. Hou vrede met alle mensen, wordt er ook gezegd. Dan gaat hij verder. De derde bekleden. Het eerste was de gezindheid van Christus. Twee, de vrede van Christus. En nu 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Paulus zegt, bekleed je met het woord van Christus. En dat is de vraag, hoe vaak zijn we bezig met het woord van Christus? Hoeveel tijd, het is jammer dat de Bijbel niet uw eind van de week laat weten, zoals uw telefoontje, hè? Uw telefoon laat weken, deze week heb je zoveel tijd aan de telefoon besteed. Oh, je hebt nu meer tijd dan vorige week aan de telefoon besteed. Je krijgt allemaal berichtjes. Ik wou dat misschien de Bijbel dat had en zegt, wat heb je weinig tijd besteed aan het woord. Als we het vergelijken met andere dingen. Maar wat staat er hier? Laat het woord van Christus in rijke mate. Waarom in rijke mate? Omdat het een rijk evangeliewoord is. En niet alleen om te laten zien wie God is, wie de Heer Jezus is, maar wie je zelf bent en hoe je tot geloof en bekering kan komen, over zekerheid van geloof, over wat is de gemeente, maar ook hoe je kan leven als christen in deze tijd. Hij zegt, laat dan het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Of wonen rijkelijk in u, de andere vertaling. Het gaat hier niet om Christus zelf. Dat staat er niet. Er staat niet, laat Christus in rijke mate in u wonen. Maar laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wie mijn woorden hoort en ze doet, die zal mijn discipel zijn. En ik vind het ook zo mooi dat hij zegt, in rijke mate. Met andere woorden, er is zoveel rijkdom daarin te vinden. Maar laat het in u wonen. We hebben het steeds in Nederland over klimaat en woningzoekende. Dit is ook woningzoekende. Paulus zegt, laat dit woord in rijke mate in u wonen. Het woord van God is woningzoekende. Maar heeft het bij u ruimte gevonden? Of mag het ergens aanwezig zijn? Nee, laat het in rijke mate in uw hart wonen. Laat het in rijke mate uw hart veranderen, vormgeven aan uw leven. Lees dat woord, overdenk dat woord. En lees het maar weer opnieuw en weer opnieuw en weer opnieuw. Het zal u nooit vervelen, want de Geest wil dat woord in rijke mate aan u openbaren. Hij zegt hier zo mooi, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En waar komt de wijsheid vandaan? Die komt bij God vandaan. Daar is ware wijsheid. En dan zegt hij, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Waarmee? Met dat woord. Met dat woord. We leven in een tijd waar we elkaar onderwijzen op persoonlijke gedachten. Ja, ik vind. Ik weet nog wel, ik was een keer gevraagd op een kringavond van een gemeente waar ik soms... daar kom ik niet meer. Het is een beetje veranderd, die gemeente. Maar toen was ik uitgenodigd op een kring en daar deden ze preekbespreking op de kring. Dus er wordt de voorganger doorgezaagd, hè. En dan zit je met een rijtje en dan begonnen ze. Nou, Jaap, wat vond jij ervan? Ja, ik vond dit en dat. Kwam Pietje. Pietje, wat vond jij ervan? Oh, die vond ook wat. Kwam Annette, die vond er ook van. Toen kwamen ze bij mij. Toen zei Jack, wat vind jij ervan? Ik zeg, ja, het is helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind. Wat zegt het woord van God? En toen zegt er iemand, nee hè. Jack nuchter weer met de Bijbel. Hè? Het gaat er toch niet om wat wij hiervan vinden? Paulus zegt hier, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En onderwijs elkaar, waarmee? Met dat rijke woord. Of we zeggen, ja, maar mijn denominatie of cultuur, mijn gemeentecultuur. In heel veel charismatische gemeentes. Ja, maar ik voel. Alles is op gevoel. Nou, gevoel is een slechte graadmeter. Bij mij in ieder geval zo. Want zo voel ik me hier en dan, zo voel ik me een uur later hier. Nou, als daar mijn geloof op gebaseerd zou zijn, dan is het vreselijk. Of ervaringen. Ja, maar ik heb het ervaren. Ja, maar komt het overeen met het woord van God? En als laatste onze theologische, academische overtuigingen. Nou, pas sprak ik nog iemand, die zit op de Vrije Universiteit, studeert theologie en heeft een docent die niet gelooft. Maar onderwijst wel. Is atheïst. Maar vindt het een mooi onderwerp om te onderwijzen. Dus wat zegt dat? Laat dat woord van Christus in rijke mate in u wonen. En zeg niet alsjeblieft, ja maar ik vind het zo moeilijk. Nou, dat is het ook. Het is ook het woord van God. Maar als er een verlangen in het hart is, is het te leren. Zoals u weet, ik was 35 jaar, ik had nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad. Ik heb geen kerkelijke achtergrond. En ik denk, het gaat over Jezus, dan gaan ze het over Noach hebben en over Mozes. Ik denk, waar hebben ze het over? Ik kon dat allemaal niet. Lezen, 2 versen en ik viel in slaap. Maar er was zo'n honger in mijn hart. Wie is toch die God die zijn zoon voor mij gegeven heeft? Dat ik door genade, door dat geloof gereinigd kan worden van al mijn zonden. En dat ik rein en gerechtvaardigd en onberispelijk voor een heilig God kan staan. Wie is dat toch? En toen had ik iemand die mij discipelde en die zegt, dan moet je hierin zoeken. Dan ga je hem ontdekken. Ga maar beginnen bij Genesis 1. En stop pas als je aan het eind van Openbaringen bent. Ik zeg, dat is een heel eind. Ja, dat is een heel eind. En dan, hij zegt, dan begin je weer bij Genesis 1. Ik zeg, en dan? Hij zegt, dan doe je het nog een keer. En ik heb het 7 keer achter elkaar gedaan. 7 jaar, 7 keer de hele Bijbel gelezen. Wist ik toen veel? Nog niet. Maar ik zag lijnen. En het woord van God begon zijn werk te doen. Hier laat het woord van God rijkelijk in u wonen. Onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht. En hoor dan hoe heerlijk, er klinkt gewoon muziek in. Hoe doe je dat? Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Als dat woord van God door de Heilige Geest aan je geopenbaard wordt, of door een studie onderwezen wordt, dan komt er blijdschap en vreugde in je hart. En dan kun je niet anders dan een loflied zingen tot eer en glorie van zijn naam. Bekleed u met het woord van Christus. Laat het in rijke mate in u wonen. En als laatste, bekleed u met de naam van Christus. Dus 1, bekleed u met de geaardheid van Christus. Bekleed u met de vrede van Christus. Bekleed u met het woord van Christus. En als laatste, bekleed u met de naam van Christus. Vers 17. En alles wat u doet. Wat valt daar buiten? Buiten het woordje alles. Niks, hè? Dus als u 's ochtends wakker wordt, dan moet u niet beginnen met weer een dag. Ken u dat? Nou, ik heb dat wel eens, hoor. Dan moet de dag nog beginnen, hè? En dan heb je al iets. Druk agenda of. Nee. En alles wat u doet, met woorden of met daden. Dus weer geen excuus. Ja, ik ben niet zo handig. Nee, maar je bent wel een klepper. Dus gebruik je woorden dan tot eer en glorie. Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Woorden en daden. Van 's morgens tot 's avonds. Hoe zijn we? En wat is het een rijke genade. In 1 Petrus 4 vers 11 zegt Petrus: spreekt iemand, laat het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht door God verleend. Waarom? Opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen, zegt hij. Samenvattend, als u met Christus opgewekt bent, en ik hoop van harte dat u daar volmondig ja op kan zeggen. Ja, dat ben ik. Als u met Christus opgewekt bent, bekleed je dan ook met hem. Bekleed je met de geaardheid van Christus. Bekleed je met de vrede van Christus. Bekleed je met het woord van Christus. En bekleed je met de naam van Christus, opdat de Heere God alle eer en glorie daarin zal ontvangen. En wij hem gaan danken en eren. Amen. Zullen we de Heer dan ook daarvoor danken en bidden. Vader, dank u wel voor dit gedeelte dat Paulus ons heeft achtergelaten, Heren. Waarin we zo worden opgeroepen om te bedenken waar we vandaan zijn gekomen. Wie we mogen zijn in de Heere Jezus Christus. En dat we om die reden de dingen zoeken die boven zijn. O Heren, deze wereld die biedt zoveel aan. Maar het ene is nog niet aangeboden en het nieuwe komt alweer. Het kweekt een ontevredenheid. Het kweekt een altijd iets te moeten missen. Heren, maar wij hebben alles, alles ontvangen in de Heere Jezus Christus. Waardoor we, Heren, zoals Paulus dat zegt, uitverkoren zijn. Heilige en geliefde in de Heere Jezus. En hier worden we opgeroepen, Heer, om ons leven te onderzoeken. Hoe staan we werkelijk in ons leven? Hebben we dat oude werkelijk achtergelaten? Houden we dat voor dood? En strekken we ons uit naar dat nieuwe wat u ons gegeven hebt? Vader, ik wil u zo bidden, Heren, dat we inderdaad bekleed zullen zijn met de geaardheid van Christus. Bekleed zullen zijn met de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. Dat we bekleed gevuld zullen zijn met het woord van Christus. En dat alles wat we doen in woord en daad, doen in de naam van Christus. Dan belijden we, Heer, dan hebben we daar u zo bij nodig. Maar u schakelt ons niet uit. Als wij de stappen zetten, Heer, zult u daar ook in bijdragen. Zult u ook geven wat nodig is om die stappen te zetten, Heer, zoals u dat van ons vraagt. En dan willen we u voor danken, voor loven en prijzen. En u weet, Heer, wat een ieder bezighoudt deze morgen, deze week misschien. De zorgen die er misschien zijn voor de toekomst. Ach, Heer, u kent het allemaal. Maar ik wil u zo bidden, Heer, laat het woord, laat u zelf rijkelijk in ons wonen. Opdat dat, Heer, de boventoon zal voeren, boven alles uit. En we ondanks alles, Heer, altijd een psalm, altijd een lofzang, altijd een lied in ons hebben. En zingen voor de Heer met dank in ons hart. En dat vragen we uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Amen.